Wij delen u het volgende mee namens de kerkraad. Aanstaande dinsdagavond zal de jaarlijkse manslidmatenvergadering worden gehouden. Aanvang 8:00, inloop 7:30. Aanstaande woensdagavond zal een zendingsavond worden gehouden. Broeder en zuster Visser Wiegel zullen vertellen over de voortgang van het Bijbelvertaalwerk in Botswana. Aanvang 7:30. Aanstaande donderdagavond zal de kerkraad vergaderen. Aanvang 7:30. Goede Vrijdag vangt de dienst aan om 7:00. De evangelisatiecommissie nodigt u en jou hartelijk uit om mee te helpen met de paasfolderactie van aanstaande zaterdag. De opening is om 9:00 in de zaal achter de kerk. Eerste huwelijksafkondiging van Raymond Witte en maatje Cornelia Adriana van Groningen. De kerkelijke huwelijksbevestiging zal plaatsvinden donderdag 24 april om 13:45 in onze kerk. Bij alles geldt, zo de Heer wil en wij leven. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Het tweede vers van Psalm 65. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen met elkaar Psalm 111 en daarvan het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig en wat er verder volgt. En daarna vindt de schriftlezing plaats en die kunt u allereerst vinden in Zacharia 12 vanaf vers 10 tot en met Zacharia 13 vers 1 en daarna Johannes 19 vanaf vers 28 tot 37. Wij noemden u Zacharia 12 vanaf vers 10 tot en met 13 vers 1 en Johannes 19 vanaf vers 28 tot en met 37. Nog vooraf de wet des Heeren en daarna het tweede van 111. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Uit Gods heilig woord, Zacharia 12 vanaf vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Ten dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadadrimon. in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder en hun ieder vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun ieder vrouwen bijzonder. Ten dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan gaan wij naar Johannes 19, vanaf vers 28. Het staat op het bord vanaf vers 31, maar ik wil toch vanaf vers 28 lezen. En hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zijn weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom, zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. De tekst voor de prediking zijn de versen 31 tot en met 37. We willen in onze voorbeden denken aan zuster De Vos, die aanstaande vrijdag een schildklieroperatie moet ondergaan, en zuster De Bakker van der Hoek, van wie in de afgelopen weken schoonzus is overleden, en voor zuster M.C. Struik, van wie in de afgelopen week een zus is overleden. En dan willen we dankzegging doen voor zuster Visser Kacheland, die weer thuis mocht komen uit Ebbe en Vloed. En we willen dankzegging doen dat Essel en Kobi Visser gisteren 25 jaar getrouwd mochten zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere. Aan het begin van deze aan u gewijde dag, die naar uw naam genoemd is en aan uw dienst gewijd en geheiligd is, die gij ons geschonken hebt om voor een ogenblik ons af te zonderen uit de drukte van ons dagelijks leven. En dan komt u tegen ons te zeggen, rust een weinig. En Heere, dan vooral ook het rusten in het werk des Heren. O, we hebben het net gehoord uit uw woord, dat u met een krachtige, luide stem het hebt uitgeroepen, het is volbracht. Dat is de ware rust, o Heere. En er blijft dan een rust over voor het volk van God. En wij bidden u, geef toch dat we zoeken naar die ware rust. Want wij zijn valse rustzoekers, Heere. Wij zoeken rust waar het niet te vinden is. Wij zoeken helaas rust in onze eigen werken. In de werken der wet. En daarom komt u wet en evangelie te prediken. Opdat wij door de wet aan de wet zouden sterven. En erachter zouden komen dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden, maar dat de wet ons veroordeelt en dat de wet het vonnis over ons uitspreekt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Meer doet de wet niet. De wet reikt ons geen weg ter ontkoming aan. De wet die eist, en dat naar uw recht, o Heere, omdat u ons toch goed en naar uw evenbeeld hebt geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar wij hebben uw wet geschonden, o Heere, en leer ons daaronder te buigen. Geef ons toch in waarheid een ootmoedig en een verbroken hart, maar dat we toch door de wet aan het einde der wet mogen komen, het welk is Christus, die immers de vervulling van de wet is voor zijn volk, die in een volkomen gehoorzaamheid aan de wet voldaan heeft, in zijn dadelijke gehoorzaamheid, en toen hij wandelde over de aarde en volkomen de wil zijns vaders deed, maar ook in een lijdelijke gehoorzaamheid toen hij door zijn lijden en sterven de schuld der wet heeft voldaan. En daarom mag de kerk zingen met Psalm 85. De schuld uws volks hebt guit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. En Heere, dat moet nu persoonlijk toegepast worden in ons alle leven. En geef dat we daarnaar staan. Dat wij niet met een algemene waarheid proberen onszelf op de been te houden, maar dat we ernaar staan dat wij dat persoonlijk in ons leven leren kennen. Want u hebt het zelf gezegd in uw woord, voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. We zijn er blind voor, Heere, blind voor ons bestaan en blind voor Christus. En daarom wilt gij onze ogen toch openen en weer opnieuw openen. Want ook na ontvangen genade worden wij dikwijls zo geplaagd door de overblijvende blindheden. En wij smeken u of gij daartoe ook de prediking van deze dag wil gebruiken, opdat wij naderbij gebracht mogen worden en dat onze ogen geopend mogen worden voor die fontein die u geopend hebt tegen de zonde en tegen de ongerechtigheden, zodat wij mogen beleven wat wij gezongen hebben. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. De Heere, u weet ook degene die daar omtrent zo aangevochten en bestreden worden, omdat zij missen de verzegelende en de vertroostende werking van de Heilige Geest. En wij smeken u of gij die toch wil schenken, opdat zij voor het eerst of bij vernieuwing weer eens dicht bij dat kruis gebracht mogen worden als een arm en een verloren zondaar. En dat ze vertroosting mogen vinden in de wonden van Christus. Heere, wij bidden u voor degene die een zwaar kruis hebben te dragen, wilt u hen sterken. In het bijzonder denken we aan de rouwdragenden in ons midden. Sterk hen die alleen zijn. En dan gaan onze gedachten uit naar zuster de Bakker van der Hoek, die in de afgelopen weken schoonzus zich zag ontvallen. Wilt u haar sterken in dit verlies? En ook onze gedachten gaan uit naar zuster Struik, die zag dat hun zus uit haar leven is weggenomen. Heere, gedenk ook haar wanneer zij voelt dat de bloedband doorgesneden is door de onverbiddelijke dood. En wij bidden u of gij hen wilt troosten, als ze nog bij het open graf moeten staan of misschien al gestaan hebben, dat zij dan getroost mogen worden met het doorbrekend licht van Pasen. Omdat u opgestaan bent uit de doden, hebt u de dood immers overwonnen. Zo dragen wij ook onze zieken aan u op, die aan huis gebonden zijn en meeluisteren via de kerktelefoon. Dan denken we in het bijzonder aan zuster De Vos, die aanstaande vrijdag een schildklieroperatie moet ondergaan. O Heer, als ze er tegenop ziet, wilt u dan Ga vertroosten met de woorden uit Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Heere, wilt gij haar bewaarder zijn? Wilt gij in het bijzonder haar ziel bewaren? En geef dat operatie ook mag lukken. Gedenk ook zuster Visser Kacheland die weer thuis mocht komen. Wij danken u ervoor. Och, u weet dat de rugklachten nog niet voorbij zijn. En wij bidden u dan ook voor haar. Of gij haar wilt helpen en de medicijnen wilt zegenen, zodat de pijn mag afzakken. Zodat ze niet al te zeer in beslag genomen wordt door de pijn, maar dat zij mag zien op de pijn van Christus Heere, die plaatsbekledende pijndrager, die voor onze zonden pijn moest lijden, opdat wij verlost zouden worden van zonde en schuld. Heere, er is ook blijdschap bij Essel en Kobi Visser, die ook gisteren mochten gedenken 25 jaar getrouwd te zijn geweest. Wij danken u daar hartelijk voor. Voor het vele werk wat zij ook samen mochten doen. Hoewel het huwelijk kinderloos is gebleven, hebt gij toch kinderen gegeven. Omdat zij toch het geestelijk werk mochten doen in uw koninkrijk. Dat toch door hun vertaalwerk, bijbelvertaalwerk, toch geestelijke kinderen geboren mochten worden. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst. Wilt gij uw dienstknecht ondersteunen en beschermen tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 66 en daarvan de versen 3, 4 en 8. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. 66 vers 3, 4 en 8.
Thank you.
zingen wij en straks na het amen van de prediking, psalm 36, en daarvan vers 3a en 2b. Bij u, Heren, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toont oprechten van gemoed, uw recht was op vertrouwen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellusmaakt, hier elk in liefde dronken. 3a en 2b van psalm 36, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, krachtig heeft de Heer Jezus het uitgeroepen. Het is volbracht. Dat is een wonder. Want jongens en meisjes, iemand die stervende is, die heeft nauwelijks een stem. Maar hij krijgt kennelijk de kracht om die woorden uit te spreken, zodat iedereen het hoort. En dan gebeurt er weer een wonder. Want dan buigt hij eerst zijn hoofd en dan geeft hij de geest. Normaal gesproken is het zo dat iemand eerst de geest geeft en dan buigt hij zijn hoofd. Maar de Heer Jezus die gaat als het ware de laatste teug drinken van de drinkbeker des Vaders. En dan geeft hij de geest. Jezus is waarlijk gestorven. Dat schrijven we boven de prediking. Een tweetal gedachten: als een volkomen lam en als een doorstoken zaligmaker. Jezus is waarlijk gestorven als een volkomen lam en als een doorstoken zaligmaker. Geliefde gemeente, de Joodse leidslieden zijn weer naar Pilatus gegaan met het verzoek of de lichamen van het kruis afgehaald kunnen worden. Zij willen dat nog voor de Sabbat geregeld hebben. En daarom komen ze met het verzoek om het stervensproces te versnellen. En zo gezegd, zo gedaan, de Romeinse soldaten, zij verstaan hun taak bij het kruis. En zij nemen een hele grote hamer, jongens en meisjes. En wat gaan ze met die hamer doen? Ze gaan met die hamer de botten van de kruiselingen breken. Wat is het doel daarvan? Om het stervensproces te versnellen. Een vreselijk pijnlijk gebeuren. Het is de bedoeling dat alle botten dan gebroken worden door een ijzeren staaf of een ijzeren hamer. En zo komen ze ook bij de middelste kruiseling. En jullie weten wel wie daar hangt. Daar hangt de Heere Jezus. En dan zien zij dat de Heere Jezus al reeds gestorven is. En zien zij er vanaf om zijn botten te breken. Wat hebben de Joden er toch mee voor om dat alles zo te versnellen? Daar hebben ze allerlei godsdienstige motieven voor. Allereerst kunnen we dat vinden in Deuteronomium 21, vers 22 en 23. Daar lezen we dat de geëxecuteerde misdadigers die aan het hout hangen niet langer dan één dag aan het hout mochten blijven hangen. Zouden ze daar langer blijven hangen, dan zou de vloek op het land gaan rusten en de vloek op het volk gaan rusten. Het was dus naar de voorschriften van Mozes om die lichamen van het kruis te halen en nog diezelfde dag te begraven. Het tweede motief dat zij hadden was omdat de Sabbat zou aanbreken. En dan nog wel een hele bijzondere Sabbat, namelijk de Paassabbat. En dan zou die Sabbat ontheiligd worden als de kruiselingen daar op de Sabbat zouden blijven hangen. Bovendien zou het ook de vreugde van het Pascha bederven. Het Pascha was immers het feest ter verlossing, dat het volk eraan dacht, hoe zij door een krachtige arm uit Egypte waren verlost. Nee, dat moest niet gebeuren. De Joden waren dus druk met allerlei godsdienstige verplichtingen. En daardoor gingen zij voorbij aan het wezen van de zaak, geliefden. Door ongeloof, door zondige blindheid, verwierpen ze het volkomen paaslam dat daar geslacht was, de Heer Jezus Christus. Door ongeloof en blindheid verwierpen zij het bloed van het ware paaslam dat daar vergoten was tot een volkomen verlossing van al hun zonden. En waren ze bezig met het onderhouden van de wet. De Joden, zij betrouwen op het vlees, geliefden. Zij verstonden ten diepste de wet niet. Dat de wet geestelijk is en niet vleeselijk. Dat het onmogelijk is voor een mens om de wet te onderhouden. Maar zij waren altijd bezig om stipt, gedetailleerd de wet te onderhouden. En dat leeft in ons hart, gemeente. We zijn allemaal van nature een Jood in ons hart. Diep in ons hart zijn wij bezig om ons pas klaar te maken voor God door de onderhouding van de wet. Nee, wij weten natuurlijk wel uit enig onderwijs dat wij door de werken der wet niet gerechtvaardigd worden. Maar u moet maar eens opletten in uw leven. Als uw geweten opengebroken wordt, wat er dan gaat gebeuren in uw leven. Dan zult u zien, dan grijpt u naar de wet. Misschien niet letterlijk. En dan wordt u een Jood. Misschien niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Dan zult u proberen op een wettische wijze uw geweten te stillen met een wettische gehoorzaamheid aan allerlei regels. U probeert niet meer te zondigen. U probeert zo netjes mogelijk te leven. U probeert zo nauwgezet mogelijk te denken aan het Bijbellezen. U probeert zo nauwgezet te letten op de gebedstijden. U gaat naar de kerk en u probeert in uw dagelijks leven zo stipt mogelijk te leven. Ja, we kunnen er zo druk mee zijn dat wij voorbij gaan aan Christus, geliefden. Aan het eigenlijke voorwerp des geloofs. Aan de eigenlijke persoon die we moeten leren kennen tot zaligheid. Maar wanneer wij door de Heilige Geest bearbeid worden, dan worden wij afgesneden van de werken der wet. En dan lopen wij hopeloos vast met onze wettische werkzaamheden. Dan komt de Heilige Geest dat geloof te werken. Dat geloof dat ik vervloekt ben, omdat ik niet mij houd aan de werken der wet. Dat geloof dat een ander voor mij de wet moet vervullen. En die ander, dat is Christus, geliefden. En dat geloof, dat zal langzaam aan door de verlichtende werking van de Heilige Geest opengaan. Dat zien wij ook bij het kruis. Dat zien wij ook bij de discipelen. Dat zien we met name ook bij Johannes. Johannes is immers de ooggetuige van datgene wat er in onze tekst staat geschreven. Hij zegt het ook in vers 36, want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been zal van hem gebroken worden. Hij ziet het gebeuren. En door de verlichtende werking van de Heilige Geest herinnert hij zich een tekst uit het Oude Testament. Geen been zal van hem gebroken worden. Hij ziet veel meer dan wat de Joden ziet. Hij ziet een wonder gebeuren. Dat die soldaat constateert: Jezus is al gestorven. Die soldaten die zeggen in een onweten tijd: hier hoeven wij niet met een grote hamer de botten te breken, we gaan naar de volgende kruising. Maar Johannes die ziet daar een wonder gebeuren. Ziet u dat wonder ook gebeuren, geliefden? Het wonder van de vervulling van de oud-testamentische voorzegging. Geen been zal van hem gebroken worden. Waar staat dat, dominee? Dat staat in Exodus 12, vers 46. En wat staat daar dan? Daar gaat het over het eten van het paaslam. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis. Dat lammetje dat geslacht was, wiens bloed was opgevangen en aan de deurposten was gestreken. En daarna moest dat lammetje heel snel gebraden worden aan een spit. En het moest heel erg gaar gebraden worden, zodat het makkelijk van de botten afgekluifd kon worden. En dan staat er ook dat er geen bot van dat lam gebroken mocht worden. En dat herinnert Johannes zich als hij dat ziet. Want het is immers Pascha. Het is bijna Pascha. En in elk Joods gezin waren ze immers voorbereidingen aan het treffen voor het paasfeest. En alle Joodse kinderen waren daarbij opgevoed hoe zorgvuldig er met dat paaslam omgegaan moest worden. En alle Joodse kinderen wisten het. Denk erom, kinderen, de botten van dit paaslammetje mogen niet gebroken worden. Kijk, en nu mag Johannes door het geloof verder zien. En dan ziet hij het paaslam hangen. O gemeente, ziet u het ook hangen? Dat zijn botten niet gebroken worden. Later zal Paulus het zeggen: ons paaslam is geslacht. En zal Johannes dan niet gedacht hebben, geliefde gemeente, aan die eerste keer dat Christus aan zijn ziel geopenbaard werd? Wat hij zelf ook schrijft in zijn evangelie, in Johannes 1, vers 29. Toen hij na de bediening van Johannes de Doper die eerste aanwijzing kreeg in zijn leven: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. En dat hij dat lam ging volgen, de eerste keer in zijn leven. En aan de voeten kwam van die gezegende profeet en leraar der gerechtigheid. Om trapsgewijze onderwezen te worden in de eigenlijke bestemming van dat lam. Dat deze persoon eens geslacht zal worden. En zie daar, 3 jaar later, staat hij bij dat kruis. En ziet hij het gebeuren. Dat het lam Gods daar hangt. En dat zijn botten niet gebroken worden. Hij ziet het, geliefden. Dat dit het Lam Gods is. Gaandeweg gaat dat open voor een ziel, geliefden. Als hij ingeleid wordt in dat heilgeheim van dat plaatsbekledende lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En gemeente, dan kan het niet anders dan dat er een stille verwondering opkomt in je ziel. Als je ziet hoe de Heilige Geest, hoe de Vader ervoor waakt tot in de details. alles vervuld wordt met het oog op dit Lam. Het ware geloof, gemeente, heeft een getuigenis nodig. En dat getuigenis, dat is niet minder dan het woord van God. Ze steunen op het woord des Heren. En zo krijgen ze houvast aan de inhoud van de belofte. Ja, aan de persoon die verborgen ligt in die belofte. En dat is de zaligmaker van zondaren. Geen been zal van hem gebroken worden. Ja, maar er staat nog een tekst in het Oude Testament waar het ook staat, namelijk Psalm 34, vers 21. En wat staat daar? Daar staat, hij bewaart al zijn beenderen. En niet één zal van hem gebroken worden. Prachtige psalm, psalm 34. Psalm van de goddelijke bewaring van zijn kinderen. En nu wordt dat hier aan het kruis vervuld en dat ziet Johannes. Wat ziet hij? Hij ziet de bewarende hand des vaders over zijn lieve zoon. Nu zijn lieve zoon het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Nu zijn lieve zoon de laatste teug gedronken heeft uit de drinkbeker. Nu gaat de vader zijn zoon bewaren. Nu gaat de vader ervoor zorgen dat zijn zoon ongeschonden het graf in zal gaan. Zodat hij straks opgewekt zal worden. Dat de botten niet gebroken zullen worden. Nu zal de vader ervoor waken. Maar er staat in Psalm 16. En hij zal de heilige de verderving niet laten zien. Geen been zal van hem gebroken worden. O gemeente, daar ligt een troost in voor al Gods kinderen. Zodra Gods kind de laatste adem uitblaast, staat het lichaam onder de heilige bewaking van een drieëne God, als vrucht van het lijden en sterven van Christus. Nee, dan zal de duivel dat lichaam niet meer kunnen gebruiken als een speelbal. Maar dan zal dat lichaam bewaakt worden tot op de jongste dag van de volkomen verlossing. Geen been zal van hem gebroken worden. Johannes, hij staat daar met stille verwondering te staren naar zijn lieve zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En dan gebeurt er nog iets. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Doorstoken zaligmaker. Want dan pakt een van de Romeinse soldaten een speer. En met de punt van zijn speer drukt hij in de zij van Jezus. En dan ziet hij dat er bloed en water uitstroomt uit de zij van de Heer Jezus. Och, voor deze Romeinse soldaat was het wellicht niet meer dan een routinemaatregel. Om te controleren of die middelste kruiseling ook echt gestorven was. En jawel, het blijkt duidelijk. Er vloeit bloed en water uit. Er zijn allerlei theorieën rond dat bloed en dat water uitgesproken. Er zijn allerlei onderzoekingen op geweest hoe dat kan, waarom dat waarschijnlijk geen gemengd bloed is geweest, gemengd van bloed en water, apart bloed, apart water, maar gemeente, ik denk dat we daar voorzichtig in moeten zijn om allerlei speculaties op dat bloed en dat water af te laten komen. Ik denk dat we genoeg hebben aan onze tekst. Zoals Johannes ermee omgaat. Johannes die ziet het als een wonder, geliefden. Dat blijkt ook heel duidelijk uit onze tekst. Want er staat in vers 35, als hij dat gezien heeft, Dan schrijft hij, en die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. Hij wil als het ware dat krachtig onderstrepen. Het is echt waar wat ik gezien heb. Ik ben erbij geweest. Opdat gij geloven moogt. En dan ziet hij tot zijn grote verwondering en tot zijn verbazing. Dat er opnieuw een schriftwoord wordt vervuld. Dat staat ook in vers 37. En wederom zegt een andere schrift. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Opnieuw zorgt God de Vader ervoor dat de oudtestamentische profetie vervuld wordt. Opnieuw krijgt Johannes voor zijn geloof een krachtig getuigenis dat Jezus waarlijk de zaligmaker is en dan nog wel een doorstoken zaligmaker. Later zal Johannes, als hij op hoge leeftijd is, in het boek Openbaringen ernaar terugverwijzen. Als hij in Openbaringen 1 vers 7 schrijft, en zij zullen zien in de welke zij doorstoken hebben. Als een ernstige waarschuwing, daar kom ik straks nog op terug. Maar hier grijpt hij terug op Zacharia 12 vers 10, gemeente. En wat is dat voor Johannes? Dat is allereerst, gemeente, dat hij mag vaststellen dat Jezus gestorven is. En gemeente, dat is ontzaglijk belangrijk. Want dat beleiden wij met onze Heidelberger catechismus in zondag 16. Ik lees u dat voor. Daar staat, waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Waarom moest hij echt sterven? Nee, geen docetisme. Geen schijndood. Echt dood. Echt zonder leven. Waarom daar? Dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niets anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons van God. Vanwege het recht Gods. Gods recht eist de dood van de zondaar. Vanwege het waarheid Gods, Gods woord heeft gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is voltrokken. Jezus is waarlijk gestorven. En dan gaat Johannes zijn lezers erop aandringen. Opdat gij geloven moogt. Daarom mag ik dat doorgeven. Dat getuigenis, gemeente, is zo belangrijk. Dat woord dat hier staat, dat begrijpen we allemaal. Ook jullie jongens en meisjes. Stel je eens voor, je bent ergens op een kruispunt. En er gebeurt een ongeluk. En je blijft er natuurlijk bij staan uit nieuwsgierigheid. Kijken wat er allemaal gebeurd is. En langzamerhand groeien de mensen, het publiek eromheen. En de politie komt eraan. En de politie die wil de waarheid weten. Want die twee automobilisten die zijn een ruzie aan het maken. Over hoe het precies gegaan is en wie de schuld heeft. En dan zegt de politie, die zegt, wie heeft het gezien? En dan steek jij je vinger op. En dan zegt de politie, kom maar even mee. Kom jij maar even mee. De politieauto in. En dan gaat de politie alles noteren wat jij gezien hebt. En dan zegt de politie, is dat echt waar? Is het zo gegaan? Het is echt waar, meneer de politie. Ik heb het echt gezien. Gelooft u mij niet? geloof dat het echt zo gegaan is. Ik weet zeker dat die meneer de schuld is. Kijk, en zo staat hier Johannes eigenlijk ook. Zo staat hier Johannes eigenlijk voor uw gemeente. Opdat gij geloven moogt. Wat? Dat daar de zaligmaker hangt. Met een teken dat hij het is, namelijk zijn doorstoken zij. De doorstoken zaligmaker, die hangt hier voor uw geliefde gemeente. Onder de bediening van het woord van God. Onder de levende verkondiging van het woord van God. Wordt hij hier uitgeschilderd, zoals de apostel Paulus dat zegt in Galaten 3. Heb ik u niet Jezus als voor ogen uitgeschilderd, als de gekruisigde zaligmaker. En gemeente, daar willen we twee leringen uittrekken. Allereerst willen we daar een ernstige waarschuwing uittrekken. Dat doet Johannes ook in Openbaringen 1 vers 7. En dan kom ik erop terug, wat ik zo net zei. Dat doet de profeet Zacharia ook in Zacharia 12 vers 10. Zij zullen zien in de welke zij doorstoken hebben gemeente. En dat geldt ook voor de gemeente van Middelharnis. Als ze onbekeerd zullen blijven. En hij straks terug zal komen op de wolken des hemels. En dan zal het waar worden in je leven, mijn jongen, mijn meisje, daar op de galerij. Dan zul je het zien in de welke gij doorstoken hebt. Ja, maar zegt iemand, dominee, dat heeft die Romeinse soldaat gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Oh, dan versta je er niks van. Want Zacharia die heeft het daar al over. Het doorstoken worden van God. Wat is dat eigenlijk? Dat is de ernstige zonde van het ongeloof, gemeente. Dat wij God niet geloven. Dat wij Gods knechten niet geloven. Dat wij Gods zoon niet geloven die ons gepredikt wordt. En het niet geloven, gemeente, dat is voortdurend het doorsteken van God. Dat is God niet serieus nemen. Dat is God dood willen hebben, mond dood willen maken. Dat is God ten diepste vermoorden. Dat hebben wij gedaan in onze diepe val in Adam, gemeente. We hebben een poging gedaan om God van de troon te stoten en God te doden. En gemeente, dat ziet een mens van nature niet. Van nature dan blijft hij op de benen staan. En zeker als hij een godsdienstig mens is, dan vindt hij dat een rechtstreekse belediging. Als wij het zouden zeggen tegen de Joden van toen de tijd, dan zouden ze kwaad worden en dan zouden ze je ook grijpen. En dan zouden ze je ook sleuren naar het kruis toe. Om daar gekruisigd te worden. En zo is het ook ten diepste met ons vijandig hart, gemeente. Maar het is o zo waar. Dat wij voortdurend God doorsteken. Zolang wij niet geloven. En gemeente, is dat wel eens naar binnen geslagen door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Want dan gebeurt er in je leven een wonder, hoor. Want dan wordt je hart doorstoken door de veroordelende prediking. Zoals dat gebeurt in Handelingen 2 vers 37 toen Petrus een goede vrijdagavond preek hield. En dat hij aan het eind van zijn preek, toen hij de prediking ging toepassen, zijn hoorders dagvaardigde met de uitspraak die gij gekruisigd hebt. Dat hij ze beschuldigde van de moord op Christus door het ongeloof. En dat de Heilige Geest dat toen ging toepassen. En wij lezen. En zij werden doorstoken in het hart. En ze riepen het uit. Mannenbroeders, wat moeten wij doen? Ze werden verslagen van hart, geliefd. En wat is dat, verslagen van hart? Dat is dat je blinde zielsogen geopend worden voor de werkelijkheid van je bestaan. En dat je voor het eerst gaat zien wat je eigenlijk aan het doen bent. In je onbekeerde staat voor God. Dat je voortdurend bezig bent om alle bemoeienissen van de Heere de wind in te slaan. En alle goedheid van God te verachten in je leven. En dat je maar doorleeft alsof er geen sterfdag is. Alsof er geen oordeel is. Alsof er geen rechter is. Alsof er geen evangelie gepredikt wordt, gemeente. En zo leeft een mens maar door. En laten we eerlijk zijn, doen wij dat niet. In een valse rust, onszelf een beetje op de been te houden, gemeente. Maar wanneer dan dat veroordelende doorsteken van God de Heilige Geest plaatsvinden in je hart. Dan gebeurt er wat er staat in Zacharia. Er staat en zij zullen rouw klagen. Als over een enige geboren zoon. O gemeente, er zullen er in ons midden zijn die weten wat het is om een kind naar het graf te moeten brengen. Ze zeggen wel eens dat dat nog erger is dan je man of je vrouw naar het graf te brengen. Dat is ook erg natuurlijk, dat heb ik zelf meegemaakt. Maar als een kind naar het graf gebracht moet worden, dan wordt er wat van je afgescheurd. Een rouwklaag als over een enige geboren zoon. Ik ken er in onze gemeente verschillenden die dat meegemaakt hebben. En die raken dat nooit kwijt, die smart. Om daar te staan bij het graf van een enige geboren zoon. En ze zullen rouwklagen over een enige geboren zoon. O gemeente, dat is een rouwklacht die niet vertroost lijkt te kunnen worden. Dat is een ontzaglijke rouwklacht. Kijk, geliefden, en dat geldt ook voor het hart van een ontdekte zondaar. Die rouwklacht die kan door niets en niemand vertroost worden. Door niets en niemand, gemeente. Die rouwklacht die veroorzaakt een blijvende droefheid over de zonde naar God. Die rouwklacht, geliefden, die doet een ziel wederkeren tot God met smekingen en geween. En die kan door niets en niemand vertroost worden dan alleen door God zelf. Wat een ander ook tegen je zegt. Als een ouderling tegen je zegt, ja, maar wat je nu beleeft, dat heb je niet van jezelf. Dan is God met je begonnen, man. Dan heeft God je de ware droefheid in je hart gewerkt. Dan heeft God je een verslagen en een verbroken hart gegeven. Maar als je daadwerkelijk verbroken en verslagen van hart bent, dan kun je daar misschien wel enigszins door opgebeurd worden. En de gedachte hebben, zou God een goed werk met mij begonnen zijn. Maar ik kan er ten diepste niet door vertroost worden, gemeend. Er is maar één troostbron. En die wordt u vanmorgen gepredikt door het heilig evangelie. Dat is de doorstoken zij van onze Heere Jezus Christus, gemeente. Dat is die zaligmaker die u getekend wordt in de prediking van het evangelie. Want wat die verslagen ziel ook doet om die wond te helen, welke pleister zij ook probeert erop te plakken, maar er is geen balsem te vinden. En daarom zal die ziel in het vastlopen van die wond, van die rouwklaag te roepen. Is er dan nog balsem in Gilead? Is er nog iets wat deze wond geneest, wat deze rouwklag tot stilte brengt? O, is er een in ons midden die dat beleeft, die zo in de kerk zit? Er is balsem in Gilead. Johannes, hij wil het als het ware dicht bij ons hart brengen. Hij zegt, die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. Opdat gij geloven moogt. Geloof in de Heere Jezus Christus, zegt Paulus tegen die verslagen stokbewaarder. En gij zult zalig worden. En wat is dat dan geloven? Geloven is dat je dat ook ziet wat Johannes ziet. En dat niet met natuurlijke ogen, maar met ontsloten ogen des geloofs. En dat de schellen van je ogen vallen. En dat je het ziet wat je wellicht ook gezien hebt in die bemoediging die je toen kreeg. Toen God de belofte van het evangelie ontsloot. Zoals Johannes dat ook gezien heeft. Die tiende uren. Toen Johannes de Doper die belofte sprak. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar het moest nog gebeuren in zijn leven. Het moest toegepast worden in zijn leven. Het moest kracht gaan doen in zijn zielenleven. Zo loopt er een volk over de aarde, gemeente. En die wel met de belofte van het evangelie in hun ziel lopen. En die zeggen, ik heb het wel eens mogen zien. Ik heb het wel eens mogen horen. Maar die werkzaamheden hebben om de toepassing van die woorden. En de toepassing, geliefden, geschiet alleen wanneer de persoon die in die belofte verborgen ligt, mij geschonken wordt. En dat ik die geschonken krijg van God de Vader. En dat gebeurt die gemeente. Want Johannes die ziet hier dat de Vader voor alles zorgt. Dat de Vader ervoor waakt dat er geen been gebroken wordt. En dat de Vader ervoor zorgt dat de oud-testamentische fontein tegen de zonde en de ongerechtigheid hier geopend wordt. Een fontein tegen de zonde en ongerechtigheid, geopend in de doorstoken zij van onze Heere Jezus Christus. O gemeente, en dan gaat dat geloven verder. Want dan leidt dat zien tot een toevluchtneming. En dan leidt die toevluchtneming tot een aanraking. En dan leidt die aanraking tot een omhelzen. En dan leidt die omhelzing, die leidt tot een belijdenis. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij is uw zijde doorstoken. O gemeente, dan ga je dat beleven. Wat de dichter zingt van Psalm 65, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. O, heb je dat wel eens mogen beleven? O, als dan die fontein geopend wordt, geliefden, dan komt er wel zulk een grote ruimte openbaar in Christus voor je ziel. Dan wordt die fontein echt een stroom van levend water. Dan is die stroom maar niet een stroompje. Dan is die stroom maar niet enkele druppels. Maar dan is die stroom een oneindige fontein. Die stroomt tot in het eeuwige leven. Dan is dat maar niet Een klein beetje water, jongens en meisjes, waar je alleen maar je vuile handen mee kunt wassen. Terwijl je hele lichaam eigenlijk vuil is. Maar dan is dat een oneindige fontein die constant doorstroomt. Zodat je gaat zien dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. De zonde van mijn jonkheid. O, wat kunnen ze je toch plagen in de herinnering. Ook na ontvangen genade. Dan is dat een stroom die doorstroomt tot aan je dood, kind van God. De Satan kan je er zo dikwijls mee plagen, nietwaar? Als je bepaalde dingen ziet in je gezin of in je kinderen. Of in je omgeving, dat je weer levensgrootte herinnerd wordt aan je eigen zonde. O, maar dan is er toch die stroom die voortdurend blijft doorstromen. Die stroom, die is geopend in het evangelie, gemeente. Dat betekent geopenbaard. Want de fontein is verborgen voor ons mens. Die moet ontsloten worden midden in de woestijn van het leven. Tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Dan weet je ook waarvoor je die fontein moet gebruiken, gemeente. Niet tegen de hel. Niet tegen allerlei lichamelijke kwaaltjes, gemeente. Maar tegen je zonden. Tegen je ongerechtigheid. Waar immers geen medicijn voor te vinden was. Maar nu is dat medicijn geopend. Nu is het middel aan je geopenbaard, geliefde. Kijk, en wat gaat de Heilige Geest dan leren? Om voortdurend daar gebruik van te maken, van die fontein, door de oefeningen des geloofs. Daarom houdt dat nooit op, dat ontdekkende werk van de Heilige Geest, gemeente. Dat verdiept zich in het geestelijke leven. Je wordt hoe langer, hoe meer gewaar wie je bent in jezelf. En in de weg der heiligmaking wordt de zondekennis eigenlijk nog dieper, nog beschamender en ervaar je nog meer droefheid, omdat je dan ervaart dat je tegen de liefde zondigt en krijgt die doorstoken zij van de Heere Jezus nog meer waarde in je zielenleven. Dan ga je zien dat hij niet alleen gegeven is tot rechtvaardigmaking, maar dat hij ook gegeven is tot heiligmaking. Ja, geliefden, als dan de dood nadert en Satan je soms nog zo ontzaglijk kan aanvallen met al je zonden, dat hij geschonken is tot een volkomen verlossing. Ja, geliefden, dat hij je gegeven is tot een volkomen heerlijkheid. Amen. eindigen met gebed. Heere God in de hemel, u bent de stille getuige geweest van de prediking en de wijze waarop wij ernaar geluisterd hebben. Maak er toch door genade plaats voor en doorsteek ons aller hart met een pijl van uw goddelijke veroordeling. Opdat wij zondaar mogen worden voor God. Want we zijn het niet, ja we zijn het wel, maar we beleven het niet, Heere. En Heere, als wij het beleven, dan is dat een groot wonder. En geef dat weer opnieuw te beleven. Want dat doet u toch in het leven van allen die u kennen. Dat dat steeds meer en meer verdiept wordt. Opdat die fontein die geopend is in de doorstoken zij van Christus. Hoe langer hoe meer waarde voor ons zal krijgen en noodzakelijk voor ons zal worden. Want wij hebben in onszelf niets, o Heere, dan enkel zonde en ongerechtigheid. We kunnen nergens geen aanspraak op maken. We hebben niets om u aan te dragen. Alles is een wegwerpelijk kleed. Alles is besmet met de zonde en de ongerechtigheid, Heere. Was en reinig ons toch in dat dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want dan krijgt u toch alles weer terug wat u aan ons geschonken hebt. Toen u ons geschapen hebt in het paradijs. Dan krijgt u toch de kennis, de gerechtigheid en de heiligheid weer terug. Dan ziet u toch geen zonde meer in uw Jacob. En geen schuld meer in uw Israël, Heere. Ja, Heere, dan zijn wij toch schoon voor uw aangezicht. Dan zijn we toch Gode welbehagelijk. Dan kunnen we toch eeuwig bij u wonen, Heere. Dan zullen wij u toch eeuwig loven en prijzen. Dan zullen wij roemen in vrije genade alleen. Dan zult u groot gemaakt worden, Heere Jezus. Dan zult u groot gemaakt, o lieve Vader. Dan zult u groot gemaakt worden, o lieve Heilige Geest. Omdat dan alles zal eindigen in de lof en de eer van een drie-enig God. Heere, zou u het ons allen willen schenken uit vrije genade om Jezus willen. Amen. Wij zingen Psalm 74, vers 15. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. Het 15e vers van Psalm 74. ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.